Dat is vanaf Matthäus 15, vers 29. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God Israëls. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem: Van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote scharen zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden: 7 en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip en kwam in de landpalen van Magdala. Tot zover. Want het is een geschiedenis waarvan wij de algemene strekking inmiddels kennen. Al was het maar omdat wij eerder geconfronteerd werden met zo'n wonderbare spijziging, een hoofdstuk eerder in Matthäus 14. Waar maar een klein verschil is met deze geschiedenis hier. De eerste geschiedenis ging over 5 broden en deze gaat over 7 broden. De eerste geschiedenis hielden we 12 korven over en hier werden 7 korven overgehouden. Ik moet even zoeken. Ja, dat was in vers 37 van Matthäus 15. En voor de rest is het feitelijk dezelfde geschiedenis met in het algemeen uiteraard ook dezelfde strekking. Waar het om gaat is natuurlijk, en de heer komt daar in het volgende hoofdstuk ook op terug, dat hier gedemonstreerd wordt in dit teken van de Heere Jezus, dat hij inderdaad leven zou geven. In de positieve zin uiteraard. Ik bedoel het uiteraard niet in de zin van sterven, maar in de zin juist van zijn opstanding. Want zoals we gezien hebben al naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk, de Heere Jezus zelf is immers het brood des levens, zoals dat gezegd wordt in het Johannesevangelie als commentaar op deze eerste wonderbare spijziging. Maar hier gaat het om in beginsel om precies hetzelfde. De Heer zou leven geven en dat niet alleen. Het wordt ook uitgebeeld in de vele zieken, zoals er staat in vers 30, kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen die genezen werden. En in het algemeen, en dat hoef ik ook inmiddels niet meer toe te lichten, in het algemeen zijn al deze tekenen de uitbeelding van precies hetzelfde. Want of nou een kreupele genezen wordt of een blinde genezen wordt, of dat brood vermenigvuldigd wordt zodat de schare te eten krijgt. In alle gevallen betekent het in beginsel hetzelfde, namelijk de Heer Jezus geeft leven. Want de genezing van blindheid wil zeggen dat men licht en daarmee leven ontvangt. Genezing van kreupelheid, als je het zo moet noemen tenminste, betekent dat men zich weer kan oprichten. En dat is een beeld van opstanding uit de dood enzovoorts. Het gaat altijd om precies hetzelfde, want het grote wonder wat binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden was immers de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en vervolgens het verschijnsel dat de opgewekte Christus zijn leven zou geven, nou laat ik het maar letterlijk zo zeggen als het staat, hij zou zijn leven geven voor de schapen. Alleen loop ik het risico dat hij dan weer op het verkeerde been staat, want de gedachte is nou eenmaal dat als de Heer Jezus in Johannes 10 zegt dat hij het leven geeft, zijn leven geeft voor de schapen, dat het inderdaad niet betekent dat hij voor hen zou sterven, maar in tegendeel dat hij zijn leven zou geven aan de schapen, of in het algemeen hij zou leven terwille van en voor de schapen. Ik hoop niet dat ik dat hoef toe te lichten. Het is trouwens eenvoudig genoeg, want er wordt een vergelijking gemaakt met herders die inderdaad de schapen in de steek laten zodra het leven van deze herders bedreigd wordt. Maar men zou niet voor de schapen sterven, de herder zou niet voor de schapen sterven, de herder zou voor de schapen leven. En als de goede herder zegt wat hij is voor de schapen, zegt hij uiteraard dat hij leeft voor de schapen. Kan niet missen. Eenvoudiger kan het ook niet verteld worden en het zijn ook heel eenvoudige uitspraken. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent niet dat hij voor de dieren sterft, maar dat betekent dat hij voor de dieren leeft en zijn leven ook gebruikt om het leven van de schapen in stand te houden. U weet wel, vanwege de leeuw, de beer en wellicht zelfs een luipaard, al is dat beest wat apocriever. Maar het komt allemaal in de Bijbel voor, daar gaat het maar om. En hier gaat het om precies hetzelfde. Al deze tekenen beelden precies hetzelfde uit. Namelijk dat de Heer eeuwig leven zelf zou ontvangen en dat hij dat leven ook zou meedelen aan degenen die hem zouden volgen. De verwijzing naar een derde dag in vers 32 ligt er dan ook erg dik bovenop. Het is wat je zou kunnen verwachten. Hij zegt, ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en ze hebben niet wat ze eten zouden. Maar u weet, op de derde dag komt juist leven en dus op de derde dag, in dit geval, wonderbare spijzigingen. Kan niet missen. Het enige probleem wat we hebben is niet de betekenis van het teken als zodanig, maar is eventueel het verschil tussen dit teken en het voorgaande. Dat is wat lastig, omdat natuurlijk te dik bovenop ligt dat de overeenkomsten belangrijker zijn dan het verschil. En het spreken over het verschil, de verschillen, mag ons de ogen niet sluiten voor het idee dat het juist in de eerste plaats gaat om de overeenkomst. Sommigen hebben gemeend dat het eigenlijk om een en dezelfde geschiedenis gaat, die wat verbasterd geworden is en daardoor op 2 verschillende plaatsen in de Bijbel terecht is gekomen. Dat is moderne theologie, denk ik er altijd maar. Het berust trouwens op een misverstand, want de Heer zelf in het volgende hoofdstuk, een halve bladzijde verder in mijn Bijbel, verwijst naar deze beide tekenen in vers 9, als hij verwijst naar de 5 broden der 5000 mannen en de korven die overbleven, en in vers 10 naar de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel broden daar overbleven. Zodat het duidelijk gaat, aan de ene kant om de overeenkomst, aan de andere kant net zo goed om het verschil. De overeenkomst hoef ik niet uit te leggen, naar ik aanneem, want dat hebben we naar aanleiding van hoofdstuk 14 besproken. Maar waar het gaat om het verschil, zal ik waarschijnlijk wel wat uit moeten leggen. Dat is trouwens ook niet zo moeilijk, want vanwege de getallen die in Matthäus 14 genoemd worden, overeenkomend met die van Johannes 5, komen wij terecht bij een teken met betrekking tot onze bedeling. De 5 broden, de 2 visjes, de 5000 mannen die gespijzigd werden. Dat wil zeggen, het getal 5 komt overwegend voor. En dat is maar precies waar het om gaat. 5 staat sowieso voor geestelijke dingen. Voor dingen die van een andere aard zijn dan de zienlijke dingen. Nog anders gezegd dus, 5 staat voor onzienlijke dingen. Daar komt het op neer, nog afgezien van dat 5 ook het rangnummer is, om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling. Maar dat is natuurlijk zo, omdat onze tegenwoordige bedeling er ook een is van onzienlijke dingen, een werk wat in het verborgene gedaan wordt, enzovoorts. Het is moeilijk om het elke keer weer opnieuw uitgebreid uit te leggen, maar ik neem aan dat dat langzaam bekend is, hè? Elke keer als we in de Bijbel een 5 tegenkomen, gaat het over dingen die van andere aard zijn dan de zinnelijke. 4 heeft verband met al het stoffelijke, al het zichtbare. Daarmee trouwens ook houdt het verband met al het voorbijgaande. Want dat hoort allemaal zo bij elkaar, deze begrippen. Maar 5 is van een hogere orde. En een 5 wordt per definitie niet gekend in deze wereld, hè, in deze zinnelijke wereld. Vandaar dat je in de Bijbel nogal eens die verhouding van 4 tegenover 1 tegenkomt. Hè? Er zijn het er 5, maar verdeeld in 4 en 1. En om die 5 gaat het gewoonlijk dan, want daar is wat bijzonders mee. Zo is het ook in waar het gaat om de bedelingen. We hebben 4 bedelingen uit het verleden, althans in oud-testamentische tijd, tot aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat heeft allemaal van doen met deze oude schepping? En daarna brak deze tegenwoordige bedeling aan, die inderdaad de eerste is van een nieuwe schepping. Hè? Onzienlijke dingen, verborgen dingen, of wat het maar wezen mag. Als dus die wonderbare spijziging in het teken staat van 5 broden en 5000 mannen, gaat het speciaal om onze tegenwoordige tijd en om het werk wat de Heer nu doet. de verzameling van zijn volk, uitgebeeld door de 5000, gewoon een beeld van de gemeente dus, gevoed door 5 broden en eventueel 2 visjes. 2 vanwege het eerstgeboorterecht, dat kent u langzamerhand, hè? 2 vanwege het dubbele deel, of hoe het altijd maar heten mag. Maar in dit teken, hier in Matteüs 15, hebben we te maken met andere getallen, namelijk 7 broden in vers 34, weinige visjes, die worden dus niet geteld, maar ze worden genoemd kennelijk vanwege de overeenkomst, maar geteld worden ze niet. Je kunt natuurlijk zeggen, het zullen er misschien 2 geweest zijn, maar waarom, dat weten we niet, staat er gewoon niet bij. En daarna gaat het op dezelfde wijze, hij dankt voor het voedsel, hij breekt het, hij verdeelt het voedsel namelijk en geeft het aan de discipelen delen het uit aan de scharen, hetgeen gewoon een uitbeelding is van hoe de discipelen inderdaad het evangelie zouden prediken, zo is het nou eenmaal. Verspreiding van het evangelie als zodanig. Zij aten allen, zegt vers 37, en werden verzadigd. En dan is sprake van het overschot der brokken. En dat is dan 7 volle manden. En hier gaat het dus eigenlijk alleen om het getal 7. En moeilijker is het niet. Dat betekent dat er weinig specifieks in vermeld wordt. Dat maakt het niet eenvoudiger op. Maar als ik gewoon inga, stel dat ik de andere geschiedenis niet ken. En ik ken alleen deze geschiedenis, ik ga in op de betekenis van de getallen, is dan makkelijk genoeg. 7 staat immers voor het werk Gods. Het volkomen, ja goed, volkomen, hè, dat weet je. Hè. Bij 7 moet je zeggen volkomen, ik heb het dus nu gezegd en daarna vergeet ik het maar weer. Alle getallen spreken over volkomen, dat woord is gewoon overbodig, hè? Toch? Ik denk niet dat dat het probleem is. Het gaat over wat God doet. Dat is maar waar het om gaat, dat het werk Gods een volkomen werk is, dat hoeft geen betoog, dus ik hoef het ook helemaal niet toe te lichten. Het gaat over het werk Gods in het algemeen. Vandaar dat we die 7 tegenkomen, uitgestrekt over de hele heilsgeschiedenis, zal ik maar zeggen. We kennen hoofdzakelijk 7000 jaar, dan wel 7 bedelingen. We kennen de 7 dagen van de week en verder wordt er niet geteld, hè? Er wordt gewoon overnieuw begonnen. En zo hoort het ook, want 7 staat voor het werk dat God doet. Een werk wat deze oude schepping betreft, pas voltooid is uiteraard op de jongste dag. En in het voorbijgaan zeggen we dan aan het einde van de 7, aan het eind van de 7e bedeling. Ja, zo is het ook inderdaad. Het neemt niet weg dat het getal 7 op vele plaatsen in veel verschillend verband in de Bijbel genoemd wordt. Maar dat betekent lang niet altijd dat het dan gaat over 7 bedelingen of 7000 jaar. Of over de hele heilsgeschiedenis vanaf de eerste dag tot de laatste dag. Dat hoeft namelijk helemaal niet. 7 duidt gewoon op het werk Gods. En als God wat doet, wordt het gemarkeerd dikwijls met dit getal 7. Dat is maar waar het om gaat. En het is dus een vrij algemeen getal. Dat is eigenaardig genoeg. 7 is bekend als een soort van heilig getal, zo is het de overlevering tenminste binnengegaan. Maar het is, het heeft wat te veel nadruk gekregen, denk ik wel eens, want het is eigenlijk het meest neutrale wat je vinden kunt. Waar het om gaat is namelijk dat God zijn werk doet en vandaar dat je die 7 overal tegenkomt. Zo vaak ook dat er geen specifiekere betekenis aan te geven is. Het is gewoon het werk Gods. Kijk, de 5 is ook het werk Gods, maar daar kun je wat bij zeggen. Dat is het werk Gods in het verborgene. En het beperkt zich dus tot een bepaald aspect van het werk Gods. 3 is ook het werk Gods. Slaat namelijk op de beloften die God gedaan heeft en die hij inderdaad zal vervullen. Daar kun je dus iets specifiekers bij zeggen. Bij de 7 is me dat nog nooit gelukt. Het is zo algemeen dat het ook inderdaad met gemak over de hele heilsgeschiedenis uitgestrekt wordt. Maar verder kan er nauwelijks wat van gezegd worden. Waar het toch gewoon om gaat, is dat hier uitgebeeld wordt hoe de Heer inderdaad volkomen leven, eeuwig leven, tot stand zal brengen. Hij zal eeuwig leven daarmee de volmaaktheid als zodanig voortbrengen, als het resultaat, niet van mensenwerk, maar als het resultaat van zijn eigen werk. In het algemeen, en meer valt er niet van te zeggen. Dat betekent, en dat maakt het wat lastig, en daarom ging ik er ook iets uitgebreider op in. Dat betekent dat hier in dit teken feitelijk niet onderscheid gemaakt wordt tussen het werk wat de Heer nu in onze dagen doet en het werk wat hij in eventuele volgende bedelingen zal doen. Het is het werk Gods, waarbij hij eeuwig leven geeft aan een ieder die hem volgt. Die in hem gelooft dus, die zijn volgeling is in geestelijke zin, uiteraard. En dat betekent dat deze geschiedenis met groot gemak net zo goed op onze tegenwoordige tijd van toepassing gebracht kan worden. Wij leven na die drie dagen en sinds de derde dag is dat eeuwig leven tot stand gebracht en wordt het gegeven aan een ieder die gelooft. Kortom, sinds die derde dag, de dag van de opstanding van Christus, ontvangt een ieder die de Heer volgt eeuwig leven, brood des levens of wat er maar wezen mag. Maar let op, niet twee visjes, want het eerstgeboorterecht staat nog te bezien. Dat wordt daar niet specifiek in besproken. Dit is veel algemener wat hier naar voren gebracht wordt. En dat is maar waar het om gaat. En dat betekent dat ditzelfde teken net zo goed van toepassing is op wat de Heer zal doen na de opname van de gemeente. Zijn werk gaat namelijk gewoon door. Ja, wij zijn soms gewend aan de gedachte, ja, het is een andere bedeling, het is een ander werk enzovoorts. Maar het mag dan een andere bedeling zijn, maar het is hetzelfde werk hoor. Het is het werk namelijk waardoor hij eeuwig leven geeft aan een ieder die in hem gelooft. En hij geeft dus gewoon het leven van Christus aan elke zondaar die in geloof tot de Heer Jezus komt. Moeilijker is het niet. Met hetzelfde resultaat. Wij in onze dagen ontvangen op grond van geloof eeuwig leven. Worden wedergeboren, ontvangen de Heilige Geest, hoe je dat maar zeggen mag. Dat gebeurt na de opname van de gemeente nog steeds en net zo goed. En dat gebeurt zelfs in de 1000 jaren. Want voor de goede orde wijs ik hem erop dat de 1000 jaren nog niet de eeuwigheid is. Er leven nog steeds mensen met een lichaam van vlees en bloed op deze aarde. Ze worden wat ouder dan wij gewoonlijk. Maar daar gaat het niet specifiek om. Het blijft niettemin fundamenteel diezelfde oude vergankelijke wereld. Er worden mensen geboren. En als ze geboren worden, is de bedoeling uiteraard dat ze ook wedergeboren worden. En als dat gebeurt, ontvangen ze eeuwig leven, net als u en ik. Er is geen enkel verschil tussen. Er is een verschil, maar het ligt in het verlengde daarvan. Het verschil is dat het in onze dagen gaat om een gemeente van eerstelingen. En dat het daarna, na de opname van de gemeente, zelfs in zekere zin weer gaat om een volk van eerstelingen, voor zover het gaat over Israël althans. Maar daarna gaat het net zo goed over de overige volkeren. Die kun je moeilijk meer eerstelingen noemen. Dat doet de Bijbel ook niet. Dus dan dat eerstgeboorterecht, dat is dan maar beperkt van toepassing. En als mensen in de 1000 jaren tot geloof komen, ja, dat heeft helemaal met eerstgeboorterecht totaal niks meer van doen, uiteraard. Het is meer een soort laatstgeboorterecht, denk ik dan maar, dan eerstgeboren. Maar niettemin een geboorterecht en erfrecht. Dat wil zeggen, in dit teken wordt het onderscheid tussen die bedelingen helemaal niet gemaakt. Wij vinden ook niet overal in de Bijbel onderscheid tussen bedelingen. Dat is een hardnekkig misverstand. Het is het namelijk lang niet altijd. Het is heel goed mogelijk om de heilsgeschiedenis te beschrijven. Daar moet men er niet al te diep op ingaan. Maar om de heilsgeschiedenis te beschrijven zonder specifiek op een reeks van bedelingen in te gaan. Dat is ook niet echt nodig. Ik zeg er meteen bij, wanneer we wat dieper op de dingen ingaan, dan zijn we gedwongen het onderscheid wel te maken, want er zijn inderdaad verschillen. En voor ons persoonlijk zijn ze natuurlijk ook van groot belang, maar de basis van het werk Gods, die staat los van elke bedeling. De Bijbelse waarheid blijft nou eenmaal deze, dat een ieder die gelooft in wat God zegt, op grond daarvan eeuwig leven zou ontvangen. Ik zei zo, vanaf de eerste dag gerekend, ieder die gelooft zou eeuwig leven ontvangen. Wanneer zou je dat dan ontvangen? Nou, op zijn vroegst bij de opstanding van Christus. Jammer voor degenen die voor die tijd dan zijn overleden. Die moeten dan nog wat langer wachten. Want zo zit het gewoon. En wij die leven na de opstanding van Christus ontvangen, wanneer wij tot geloof komen, meteen eeuwig leven. Maar het blijft dezelfde waarheid. Het is zoals Johannes het beschrijft, hè. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wanneer dan? Of sinds de opstanding van Christus, en dat zegt hij later ook. Dan zijn we dan niet meer in Johannes 1, maar in 1 Johannes. Hoofdstuk 3 geloof ik. Maar het beginsel blijft hetzelfde. Onderscheid is het dus wel, want voor de opstanding van Christus ging het om gelovigen die nog niet wedergeboren waren. Ze zijn er trouwens nog steeds niet. Het wacht op de jongste dag. Sinds de opstanding van Christus gaat het om gelovigen die inmiddels meteen al wedergeboren zijn en dus eeuwig leven hebben ontvangen. Dat maakt een onderscheid uit, ook in het praktische leven. En zeker maakt het ook verschil met betrekking tot de toekomstbestemming, om zo te zeggen. Dat is nu eenmaal zo. En daarna vinden we nog een meer specifieker verschil tussen degene die inderdaad sinds de opstanding van de Heer Jezus tot geloof komen en voorafgaand aan de opname van de gemeente, en degene die daarna tot geloof komen. Zo is het nou eenmaal. Er is verschil tussen. Dat is het verschil tussen de verborgenheden van het koninkrijk in onze dagen en de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. En degene die nu tot geloof komen worden toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, in het hemels Jeruzalem. En degene die hierna tot geloof komen worden in beginsel althans opgeschreven, wordt toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die in Jeruzalem dat beneden is. Daar worden ze opgeschreven en ontvangen ze eerst geboorterecht van, voor zover het nog om Israël gaat in elk geval. En daarna gaat het om de volkeren der aarde als zodanig, die overigens net zo goed in Jeruzalem wat beneden is worden opgeschreven, al zijn ze geen gemeente van eerstelingen, maar ongetwijfeld wel een gemeente. Geroepen namelijk uit de wereldbevolking om de 1000 jaren binnen te gaan enzovoorts. Er zijn wel verschillen, maar die verschillen worden hier niet gemaakt. Ik zal er dus hier op dit moment eigenlijk ook niet op in moeten gaan. Zo is het eigenlijk. Hè? Want het gaat gewoon om het werk Gods. 7 broden. Iedereen die gevoed moet worden, wordt gevoed. Iedereen die de Heer gevolgd is, ontvangt eten. Zij worden alle verzadigd. En er blijven inderdaad 7 volle maanden over, is de gedachte. Het ligt natuurlijk voor de hand om daarna te vragen, maar als het gaat om het algemene werk Gods, voor wie zijn dan die 7 korven die overblijven? Toch? En dan krijg je dus de beperking. Dat betekent dat hierna, als het teken vervuld geworden is, dat daarna nog meer gevoed zullen worden uit deze 7 korven. Dat is een simpele gedachte die we ook tegenkwamen in Matthäus 14. Want daar bleven van de 5 broden 12 volle korven over. En het was makkelijk genoeg te constateren dat dus een teken was over onze bedeling, de gemeente, de 5e bedeling, 5 broden, 5000 man. En daarna blijven 12 korven over, wellicht voor de 12 stammen Israëls, of gewoon voor degenen die straks het geopenbaarde koninkrijk zullen binnengaan. Want 12 is niet een beeld van Israël, 12 is een beeld van het koninkrijk. En daarom zijn het 12 stammen van Israël, want Israël zal dat koninkrijk ontvangen. En dus over het koninkrijk heersen, om zo te zeggen. Maar als de overgeschoten korven dus betekenis hebben, dan zou het hier ook zo moeten zijn. En dan is de lichte gedachte voor de hand dat het teken in Matthäus 14 van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling. En het teken hier in Matthäus 15 zou dan van toepassing zijn op Israël straks in de volgende bedeling. En de 7 overblijvende korven zijn dan een beeld van, of zijn dan van, bestemd voor de volkeren. De 70 volkeren. Dan hebben we ze allemaal gehad. Namelijk de gemeente, daarna Israël, 12 stammen eventueel, en daarna de volkeren der aarde. Maar dat is een conclusie die we achteraf trekken, natuurlijk. Maar ik wijs er maar op dat het niet de conclusie is die makkelijk getrokken kan worden uit de inhoud van dit teken zelf, hier in Matthäus 15. Maar vergelijkenderwijs moeten we wel tot deze conclusie komen. Eerst de gemeente, daarna Israël en daarna de volkeren. Zo zit het nou eenmaal. Maar in het algemeen, uit de inhoud van het teken als zodanig, moet men opmaken dat het inderdaad gaat om gewoon het nieuwe verbond, het werk Gods, waarmee hij eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid heet dat, eeuwig leven of leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt en dus leven geeft aan een ieder die hem volgt. En niet alleen aan degene die hem aanvankelijk volgen, maar dat blijft ook over voor de toekomst en dat is maar waar het om gaat. Dus trouwens toch een belangrijke waarheid, want hoe dan ook, er zijn er ook in onze dagen die gemakkelijk toegeven dat de beloofde zegeningen, aan Israël beloofde zegeningen, in onze dagen terecht komen bij de gemeente, maar die daarna niet willen toegeven dat in de toekomst diezelfde zegeningen alsnog terecht zullen komen bij Israël. En daarna is men ook dikwijls niet bereid toe te geven dat het vervolgens niet alleen gaat om Israël, maar ook wel degelijk om de overige volken, die wel deel uit zullen maken van dat Israëlitische wereldrijk in de 1000 jaar, om zo te zeggen, maar die toch echt ook een zelfstandig bestaan zullen houden en die als volkeren der aarde inderdaad zullen leven, onderscheiden van elkaar, verdeeld over de aarde met hun eigen grenzen, maar niettemin onder de heerschappij van Christus zelf en onder de heerschappij van heel Israël, want dat is toch waar het om gaat. En men zou die dingen moeten herkennen, dat het een het andere niet uitsluit. Veel te dikwijls gaat de discussie er alleen maar over of die zegeningen van Israël nou echt voor Israël bestemd zijn, of dat die zegeningen die in Israël beloofd zijn terecht zijn gekomen in onze dagen bij de gemeente. Want daar bestaat een heleboel verschil van inzicht over, maar ik moet u zeggen, dat soort inzicht is gewoonlijk gebaseerd op een deel van de Bijbel en niet op heel de Bijbel. Dat is nou eenmaal het probleem. Ik weet dat het arrogant klinkt als ik het zeg, maar wat had u dan gedacht uit mijn mond te horen? Waar het om gaat namelijk, is dat het onderscheid gemaakt zou moeten worden, maar dat men aan de andere kant ook zou erkennen hoeveel overeenkomst er is. Het is één ding, en ik vertel het bij herhaling, omdat ik denk dat het noodzakelijk is. Het is één ding om vast te stellen dat de beloofde zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente. Wij geloven dat, maar wij zouden net zo goed geloven dat de aan Israël beloofde zegeningen alsnog terecht zullen komen bij Israël in de toekomst. Begrijp je me goed? Er zijn er ook die zeggen de Bijbel letterlijk te nemen en zeggen nee, wat voor Israël bestemd was, zal ook bij Israël terechtkomen. Aangezien dat vandaag niet gebeurt, zal dat gebeuren in de toekomst. En de roeping van de gemeente in onze dagen heeft daar absoluut niks, 0,0% heeft daar niets mee van doen. Nou, dat is net zo goed onzin. Het is eigenlijk in wezen gewoon het ontkennen van het bestaan van de gemeente, van de roeping van de gemeente. Want de Bijbel zelf fundeert de verzameling van de gemeente in onze dagen wel degelijk op de oud-testamentische beloften aan Israël. Zo is het nou eenmaal. Maar je moet het uit elkaar kunnen houden en op de juiste wijze. Niet verschillen maken waar ze niet zijn. Men zou de verschillen moeten zien namelijk, maar men zou ook de overeenkomsten moeten zien. En dan is het toch niets moeilijks aan. Men zou ook niet meer in een schriftgedeelte moeten lezen dan het schriftgedeelte zelf aanleiding geeft. Die aanleiding die het schriftgedeelte geeft is dikwijls erg groot, laat ik u dat zeggen. Er staat dikwijls veel meer in dan wij bij oppervlakkige lezing opmerken, maar niettemin, men zou er niets in moeten leggen wat er niet in staat, en dat is maar waar het om gaat. Daarom ben ik wat aarzelend ook met dit teken, wanneer we hem vergelijken met het teken uit het voorgaande hoofdstuk, en wanneer we ze in elkaars verlengde leggen, dan zeggen we, het teken in hoofdstuk 14 gaat over de roeping van de gemeente en verwijst naar de toekomstige roeping van Israël, en dan hoofdstuk 15 zeggen we, het spreekt over de toekomstige roeping van Israël en het verwijst vervolgens via de overgeschoten brokken naar de roeping van de volken vervolgens. Dat mag dan zo wezen, maar ik moet u zeggen dat het teken zelf hier in Matteüs 15 daar bepaald niet veel aanleiding toe geeft. Dus men zou er voorzichtig mee moeten zijn. Bovendien, het maakt ons natuurlijk niet zo geweldig veel uit, want wij kennen de volgorde van de gebeurtenissen niet uit dit soort tekenen, maar in de eerste plaats gewoon uit de concrete Bijbelse uitspraken daaromtrent. Niet alleen in de profetieën, maar met name ook in de Nieuwtestamentische brieven. Nou, geloof niet dat ik er meer van hoef te zeggen. Ik wijs er nog maar even op dat dit alles gebeurt in Galilea. Ik zou zeggen, vanzelfsprekend. U zult zeggen, nou dan gaat het toch over de gemeente, want Galilea heeft van alles van doen met de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat zal zo wezen. Maar het neemt niet weg, daar gaat hij weer tussen. Dus om het moeilijker te maken, maar kan niet helpen. Het neemt niet weg dat het nou eenmaal niet kan gebeuren in Judea eigenlijk. Om de dood eenvoudige reden dat als het Israël straks tot geloof komt, dan gebeurt dat niet in Judea. Dat gebeurt buitenslands. Ergens anders, in het gebied van de oudere tak van de familie. Hebben die nog? Dat is mijn bekende term, hè? gebeurt bij de oudere tak van de familie. Wat onze dagen betreft zeggen we, nou, het evangelie zou naar de Joden, maar die willen het niet. Toen ging het naar de oudere tak van de familie. En we bedoelen dan Efraïm en de tien stammen. Daar hebben we vorige keer weer eens een keer wat uitgebreid over gesproken. Maar als Juda, het Joodse volk, straks in de toekomst tot geloof komt, gebeurt dat net zo goed bij de oudere tak van de familie. Die heet echter voor de gelegenheid niet Efraïm, maar... Nee, verder terug. Die heet Esau of zelfs Ismaël. Dat is toch de oudere tak van de familie? Het is maar bij welke, in welke generatie je de vergelijking maakt. Gebeurt namelijk in Ismaël, de broer van Isaac. Of in Edom, de broer van Jacob. En in beide gevallen de oudere broer. En waar ik naar verwijs is uiteraard gewoon naar Petra. Stad van Edom, maar meer bekend geworden later... Door de Nabateeën. Kan u dat verhaal trouwens wel aardig om even te vertellen. Dat moet ik nou helemaal niet vertellen natuurlijk, maar het ligt bij mij een beetje bovenop. Dus ik vertel dat maar even. Wat er gebeurd is in het verleden, is dat het Joodse volk in ballingschap werd weggevoerd naar de, rond de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling, werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Toen waren de Edomieten blij en verheugd. Hun liederen worden zelfs aangehaald in de psalmen. Ze waren blij dat Juda niet meer bestond, enzovoorts. En te wonen in die woestijn van Edom, daar was ook niet zo'n lolletje. Met een hoofdstad in Sela, weet je wel, op de berg. Dus wat deden zij? Zij trokken naar Judea en sindsdien woonden er dus Edomieten in Judea. Dat is heel lastig als je een atlas hebt, want daar kom je nooit meer uit. Want dan vind je de naam Idumea, Edom, maar dan in Grieks. Min of meer, Idumea vind je in het zuidelijk gedeelte van Judea. Terwijl wij leren dat Edom gelegen was aan de oostzijde van het, van het dal, weet je wel. Het dal van Galilea, Jordaan, Dode Zee, Wadi Araba. Het zou aan de oostzijde gelegen moeten zijn. Terwijl je nu aan de westzijde, zelfs noordelijker, in Judea, Idumea ziet staan. Nou, het punt is gewoon, de Edomieten hebben zich gevestigd in het land van Juda... De broer, begrijp je wel? En het land van Edom zelf, dat kwam een beetje open te liggen. Er werd dun bevolkt langzamerhand, er kwam wat ruimte. En daar vestigden zich toen de Nabateeën. In precies dezelfde tijd, een soort volksverhuizing. Juda weg naar het noordoosten, zal ik maar zeggen, naar Babel. Edom vanuit het zuiden naar het noordwesten, naar Judea. En de Nabateeën, die kwamen ergens uit het oosten vandaan en vestigden zich in het gebied van Edom. En ze maakten Petra, Bosra eigenlijk, tot hun hoofdstad, onderaan de voet van de berg waarop Sela gelegen lag. Alles gewoon naast elkaar, daar gaat het nou niet om. Maar sindsdien is Sela onbewoond en is Bosra bewoond, want daar wonen de Nabateeën. Maar de Petra dus allemaal, hè. Maar de aardigheid is dat Nabateeën stammen af van Nebajot of Nabajot. En dat is de zoon, de erfgenaam, de eerstgeborene van Ismaël. Dus waar het maar om gaat, is dat het gebied daar in het zuiden, waarover de profetieën zo dikwijls spreken, een gebied is van Edom, zo was het in de dagen van het tweestammenrijk van Israël in elk geval, maar daarna werd het van Ismaël. Maar onder alle omstandigheden blijft het gewoon de oudere broer. En dat is maar waar het om gaat. En als Juda, dan kom ik terug bij dit thema, als Juda in de toekomst, het Joodse volk, dus als het tot geloof komt, ik zei niet tot bekering, ik zei ook niet tot aanroepen van de naam des Heren, ik zei als het tot geloof komt, dan weet u toch het verschil, hè? Het is meestal hetzelfde. In beginsel gaat het om dezelfde dingen, maar er is een verschil. Als het de naam des Heren aanroept, noemt het een naam aan van de God van de wet, van het oude verbond. Zal ik maar zeggen, de verbondsgod, zou een goede gereformeerde zeggen. Ik kan niet nalaten dat even te vermelden, maar zo noemt men dat. He? Men roept die God uit het Oude Testament aan, die verschijnt dan ook inderdaad. Schijnt is trouwens beter. Hij schijnt dan ook inderdaad, maar als men hem nader beschouwt, niet meer op de Olijfberg, maar op de berg Hor. En niet meer ten oosten van Jeruzalem, maar ten westen van Petra. Hebben jullie? Ook een aardige. Dan zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth. En dan komt men tot geloof, want geloof wil zeggen, geloof dat deze Jezus is de Christus. Halve bladzijde verder hier in Matthäus 16. Wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben? De naam Petra wordt er trouwens ook uitgebreid vermeld, dus laat me zitten. Ik kom erop terug. Waar het om gaat, dat men pas gelooft dat Jehovah Jezus is, dat gebeurt niet in Jeruzalem, in Judea, maar dat gebeurt in Edom. Of bij Ismaël voor mijn part, maar bij de oudere broer. Dat is in dit geval dus niet Galilea in het noorden, maar Edom in het zuiden. Maakt mij geen verschil, het gaat er maar om, het is niet Judea. In onze dagen gaat het om niet Judea, maar Galilea, maar dan moet je meteen denken Gallië. En dus de Kelten, Galliërs of hoe je ze maar noemt in de diverse talen. En dan komt men bij de oudere broer, namelijk Efraïm terecht. Maar in de toekomst gaat het net zo goed via de oudere broer, namelijk via Edom, dan wel Ismaël. Eigenlijk Ismaël, maar goed. Want daar komt het op neer. Uit Edom en uit Bosra. Nou, eventueel Petra, dat staat er ook allemaal. Maar dat is ongetwijfeld waarnaar ook hier verwezen wordt. Niet in Judea, maar in Galilea. Daar gaat het maar om. Andere plaats. Nou, en dan staat er aan het einde van hoofdstuk 15. Het begin van het gedeelte staat aan de zee van Galilea. En het eindigt met, en de scharen van zich gelaten hebbende gingen in het schip. En kwam in de landpalen van Magdala. Je weet dan nooit van welke kant af hij overgevaren is. Maar Magdala ligt nog eenmaal ook aan de kust. De westkust, iets naar het zuiden. Van het meer van Galilea. Aan diezelfde kant wijst men je gewoonlijk ook de berg van de wonderbare spijziging aan. Dat lijkt een beetje vreemd dan. Of men heeft de verkeerde wonderbare spijziging. Dat kan ook, maar dat doet er nou verder niet toe. Magdala ligt namelijk aan de oever van dezezelfde zee. Hoewel meestal de plaats niet Magdala genoemd wordt, maar Magadan. Maar het maakt niet uit, het is de afleiding van dezelfde wortel. En volgens Marcus 8 heet het zelfs Dalmanuta. Maar van die namen moet u zich niet te veel aantrekken. Het is gewoon dezelfde plaats. Met verschillende namen afhankelijk van de vervoeging van het woord, zal ik maar zeggen. En afhankelijk van de invloeden van andere talen in hetzelfde gebied. De vertaling van de naam is zoveel als het uitnemendste. Het beste. Al wordt het ook vertaald met het deel van de armen. Dat wat voor de armen bestemd is. Hoe die vertaling tot stand komt, daar ga ik me niet op in. Maar het is dus het beste deel wat bestemd is voor de armen. En moeilijker is het niet. Verder speelt het geen rol van betekenis. Behalve dan nog via Maria Magdalena. Maar die komen we wellicht nog wel tegen. Deze Maria kwam kennelijk uit deze plaats. Goed. Eigenlijk zou ik van hieruit het liefst meteen doorgaan in vers 13 van hoofdstuk 16. Want mijn zinzien sluit het aardig aan. Maar voor het zover is krijgen we nog een ander verhaal. En dat is uiteraard toelichting op het geheel. Mijn zinziens loopt, kan je vanuit vers 15 dus rechtstreeks door in hoofdstuk 16 vers 13. Omdat het verhaal dan min of meer aansluit. En een gedeelte ertussen heeft kennelijk dan ten doel om nog enige toelichting te geven op het thema wat hier weer ontwikkeld wordt. Dat is in de eerste plaats vers 1 tot en met 4 van hoofdstuk 16. En ook van dat gedeelte vraag je je af waarom het er weer staat. Want, zeg eenvoudig, er staat de fariseeën en de sadduceeën kwamen tot hem verzoekende en begeerde van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. Je kunt gewoon raden wat het betekent. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Al was het maar op grond van de laatste uitdrukking. Namelijk, hen verlatende ging hij weg. Ik geloof dat ik vorige keer min of meer geëindigd ben. Althans van de band afgelopen ben. Naar aanleiding van de uitspraak in Johannes 11, meen ik. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar hij ging naar de woestijn, naar een plaats, een stad genaamd Efraïm, enzovoorts. Weet u nog? Precies hetzelfde. Hij verliet hen. En dat is altijd een beeld van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de Heer zijn aangezicht verbergt voor Israël. In het algemeen, maar voor het Joodse volk in het bijzonder uiteraard, want daar heeft het in de eerste plaats betrekking op. Dat is waar het hier ook om gaat. De vraag was om een teken uit de hemel, een hemelsteken. Wel, daar wordt niet een hemelsteken gegeven, of toch? In ieder geval, de Heer verwijt deze mensen in de eerste plaats dat zij op alle mogelijke wijze de toekomst kunnen voorspellen. Nou, in ieder geval met betrekking tot het weer, zo is het nou eenmaal. Op korte termijn is gewoonlijk de toekomst wel te voorspellen. Op langere termijn is die altijd iets moeilijker, dat is langzamerhand bekend. Maar de Heer neemt hen kwalijk dat zij de tekenen der tijden niet onderscheiden. En de tekenen die de Heer Jezus gedaan had, zijn natuurlijk tekenen der tijden. Want het zijn tekenen zonder uitzondering van het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is. Om een term uit het Matthäus Evangelie dan maar te citeren. Je kan ook zeggen, de tekenen die de Heer deed, wezen erop dat binnen afzienbare tijd het nieuwe verbond zou aanbreken. En in de praktijk werd dat ook gepredikt. Niet de wet, maar de genade, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En ook inderdaad het koninkrijk, het Messiaanse Rijk. En deze tekenen bevestigden dat, maar zij herkenden de tekenen der tijden niet. Nog afgezien van dat ze niet eens in staat waren de tijdrekening zelf te controleren. Maar dat staat in het Lucas Evangelie ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Terwijl je de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Men had gewoon Daniel 9 kunnen bestuderen en men had gewoon kunnen uitrekenen dat de 69 weken van Daniel ten einde liepen. Dat is makkelijk genoeg. Zoals wij dat achteraf kunnen, dan konden zij in die dagen eigenlijk nog veel beter. Vanzelfsprekend, wij zijn 2000 jaar verder. En dat scheelt een heel stuk hoor, op 483 jaar. Maar goed, dat terzijde. Zij moesten deze dingen kennen, maar ze kenden ze niet. De Heer noemt hen ook in vers 4 het boos en overspelig geslacht. En u zult de uitdrukking misschien herkennen. Het wordt vaker gebruikt door de Heer Jezus. En hij zegt dan, hun, dit geslacht namelijk, dit Joodse geslacht, zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En geen heel aardig is, want het teken van Jona was toch al gegeven, een paar honderd jaar eerder. En waarom zegt de Heer er niet bij dat dit spreekt over zijn dood en opstanding ten derde dagen? U weet wel, want gelijk Jona was 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis, enzovoorts. Waarom zegt hij dat er niet bij? Dat is niet zo moeilijk. Want ik heb het besproken al, naar aanleiding van hoofdstuk 12. Want in hoofdstuk 12 verzoeken zij ook een teken, vers 38. U ziet, het lijkt een herhaling van de geschiedenis, maar kennelijk is toch een andere gelegenheid. De vraag is namelijk hetzelfde en het antwoord wat de Heer geeft, min of meer ook. De vraag was, door schriftgeleerde fariseeën uit vers 38, wij willen van u wel een teken zien. Over de hemel wordt hier niet gesproken. Teken uit de hemel staat hier niet, gewoon een teken. En dan zegt de Heer, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Met hetzelfde bepalend voorzetsel ervoor. Zeer beledigend, hè? Het boos en overspelige geslacht. Het bekende boos en overspelige geslacht is de suggestie. En hij zegt dan, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet. Maar, hij zegt erbij waaruit het bestaat. Want, gelijk Jona 3 dagen 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen 3 nachten wezen in het hart der aarde. En de Heer zegt dus dat het gaat eigenlijk om het teken van zijn dood en opstanding. Het zal als een teken beschouwd worden. Maar ik heb er toen al op gewezen dat het uiterst dubbelzinnig is. En dat zelfs vastgesteld moet worden dat de Heer Jezus zegt dat zijn eigen dood en opstanding niet de vervulling is van het teken zoals het plaatsvond in de dagen van Jona en aan de profeet lijfelijk om zo te zeggen, maar dat zijn eigen dood en opstanding feitelijk een teken is. Maar dat is wat hij zegt. Hun zal het teken gegeven worden van Jona. In de toekomst alsnog. Met andere woorden, het teken van Jona zou zich herhalen. Het teken zou opnieuw gegeven worden. Maar dan de vraag is, waar is Jona en waar is de Heere Jezus in het aangehaalde beeld een type van? Waar spreekt die dood en opstanding van Christus dan over? Niet, wat is er de consequentie van? Wat is het resultaat ervan? Of waar was het voor nodig? Maar waar is het een beeld van? Want dat was er ook nog. En ik moet toen gezegd hebben, maar dat herinner ik mij niet hoor. Maar ik moet toen gezegd hebben, dat teken van de dood en opstanding van Christus is een teken van de tegenwoordige tijd waarin de Heer, als het ware, dood is voor Israël. Hij is immers gestorven en heeft zich niet meer vertoond. Niet aan Israël, wel aan discipelen. Maar niet aan Israël. En hij zal pas als de opgewekte verschijnen straks in zijn wederkomst. En dat is na 2 dagen en op de 3e dag. Zoals bijvoorbeeld Hosea het al aankondigde. En toen zei Petrus, ja, na 2 dagen van 1000 jaar. Hetgeen dus weer uit te rekenen valt. Want dat is waar het werkelijk om gaat. En de aardigheid is dat als het teken van Jona, zowel als het teken van de Heere Jezus, dezelfde betekenis hebben, en dat moet zo zijn volgens hoofdstuk 12, kan de Heer het zich dus ook permitteren om het tweede van deze beide tekenen gewoon niet te noemen. Daar verandert namelijk niks mee. En hij zegt dus hier in Matteüs 16, hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet, punt uit. En hij verlaat hen. Hij gaat weg. Want de aardigheid is dat het teken van Jona in hoge mate de uitbeelding is van de situatie die wij in onze dagen kennen, waarbij de zaligheid op een of andere geheimzinnige wijze ergens anders terechtkomt, namelijk bij heidenen in het algemeen, of bij heidenen in het bijzonder, namelijk de verloren schapen van het huis Israëls uit het voorgaande hoofdstuk. Want dat is waar de geschiedenis van Jona feitelijk over spreekt. De bekering van Nineveh eveneens in 3 dagen, binnen 3 dagen. Nou, vanaf de eerste dag al, staat erbij hoor, in Jona 3. De bekering van Nineveh is niks anders dan een beeld van de bekering van Efraïm. Dat is niet algemeen bekend natuurlijk, hè. Maar ja, kan ik ook niet helpen. Maar zo is het wel. En in feite vinden we in Jona tot 3, 4 keer geloof ik achter elkaar. Misschien 5 keer, maar daar wil ik nou geen uitspraak over doen. Maar we vinden verscheidene malen achter elkaar precies hetzelfde teken. 1 daarvan is dat van 3 dagen en 3 nachten in de vis. Maar bij nader inzien, dat teken wordt ook 2 keer genoemd. 1 keer aan het eind van hoofdstuk 1 en 1 keer aan het eind van hoofdstuk 2. Jona 1 is het verhaal van Jona, die moet die kant op en hij gaat die kant op. En voor u was het precies andersom, hè. Hij gaat naar rechts. Hij moest naar rechts en hij ging naar links. U weet wel, hij moest naar Nineveh. En hij ging naar Tarsis. Maar voor het zover was, voor hij eraan kwam, was hij zoek. En zo hoort het ook. Is dat duidelijk of niet? Dat kennen de verhaal kennen we toch, hè. Van, hij ging naar Engeland, maar voordat het eraan kwam, was zoek. En hoorde niks meer van. Ik ging naar Efraïm, dat wordt al net gezegd, zou naar Efraïm, maar voor het. Je dacht, dat moet toch naar Israël? Nee, ging de andere kant op. Enzovoort. Sterker nog, je zou denken, het moet naar Nineveh, de hoofdstad van Assur, want daar zijn de 10 stammen heen weggevoerd. Niettemin, het ging de andere kant op, want daar waren ze inmiddels terechtgekomen. Buiten de straat van Gibraltar, daar lag dan Tarsus immers. De schepen van Tarsus voeren niet alleen naar Tarsus, maar voorbij Tarsus naar Brittannië. En dat deden ze al 5 eeuwen voor onze jaartelling, volgens Herodotus, dus dat, daar hou ik het dan maar op. Zo eenvoudig is dat. Dat is wat het uitbeeldt, de situatie in onze dagen, waarin het evangelie inderdaad naar een heel andere plaats gaat. En het spreekt inderdaad over de bekering van Efraïm. In Jona 2 vind je precies hetzelfde, al wordt het daar ons voorgehouden in de vorm van dat gebed. Wat in zijn geheel spreekt over de tegenwoordige bedeling waarin de Heer de wereld verlaten heeft, zal ik maar zeggen. Maar waaraan hij opnieuw geopenbaard zal worden, zoals Jona zelf. Verborgen voor de wereld, was Jona toch ook. Dood voor de wereld, was hij toch ook. Niettemin, op de 3e dag zou hij weer verschijnen. Dat zou met de Heer Jezus ook. Dat is nog toekomst, dus Jona 2, onder andere dan. En daarna hebben wij Jona 3, waar Jona bij Nineveh terechtkomt en het zou 3 dagen nemen om het evangelie te brengen. Zoiets staat er. Historisch is niet duidelijk wat er echt precies staat en wat het historisch betekent. Maar typologisch is makkelijk genoeg. Het zou 3 dagen nemen, maar op de eerste, de beste dag komt de koning van Nineveh tot geloof en daarmee heel Nineveh. En dus wordt de stad niet verwoest. En dat is een beeld van Efraïm, of van de 10 stammen van Israël. Zijn 3 dagen vooruitgetrokken. Op de 3e dag zou het rond moeten zijn, zal ik maar zeggen. Maar op de 1e dag, de beste, komt de koning tot geloof. De koning van Efraïm dus, koning der Britten, enzovoort. En daarmee wordt het Britse volk een christelijk volk. En er komt geen oordeel over. Althans, nog niet. Nineveh is later overigens wel verwoest. En Engeland zal ook aan de grote verdrukking niet ontkomen. Nederland trouwens ook niet. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo steekt het in elkaar. Dat teken is dat. En daar ga ik nog niet eens in op het teken daarna. Over die hut en over die wonderboom enzovoort. Hè? Dat is ook een prachtverhaal. Dus, maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar gaat hem om, maar om het teken van Jona. Jona heeft alles van doen met de situatie in onze tegenwoordige tijd. Waarbij het evangelie op een heel andere plaats, in een heel andere stad terechtkomt. Waarbij dus ook een heel ander volk tot geloof komt. En terwijl Jeruzalem verwoest zou worden, zal ik maar zeggen, wordt Nineveh gespaard. Of zoiets. Hebben jullie dat? Als ik het zo zeg. Dat is ongeveer de gedachte. Er zou een oordeel moeten komen over alle volkeren der aarde, inclusief Nineveh, inclusief de 10 stammen van Israël. In werkelijkheid kwam het niet over de 10 stammen van Israël. En dat was weer zo, omdat zij officieel tot geloof kwamen. En dat is historisch aantoonbaar. Nou, dat is het teken waarheen de Heer ongetwijfeld verwijst. Als hij zegt, hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En dat is precies het teken. En verlatende ging hij weg. Dat is onze bedeling waarbij de Heer zijn aangezicht voor Israël en de volken, en bijzonder dus inderdaad voor Juda, verbergt. Hij ging weg. En in dat verband haal ik nog graag even aan een uitspraak van Paulus uit het Oude Testament. Maar in Handelingen weet ik hem beter te vinden. Dat is in Handelingen 13... Handelingen 13, waar Paulus spreekt over de opstanding van Christus als vervulling der schriften. En daarna zegt hij tot zijn Joodse toehoorders in Antiochië in vers 40. Zie dan toe dat over de lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, nou dan krijgen ze een teken dus hè. Ziet, gij verachters, een teken voor het Joodse volk, ongelovig Joodse volk. Ziet, gij verachters, en verwondert u, want u weet toch wat een teken is? Een ander woord voor teken? Wonder. Dat is waar het om gaat. En dat betekent inderdaad dat men weliswaar het een en ander ziet of hoort, maar het niet begrijpt. Ziende ziet, maar bemerkt niet, hè. Een horende hoort, maar verstaat niet. Dat is het begrip verwonder u. Verwondering. Ziet gij verachters en verwondert u. Men zou iets zien en niet begrijpen. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ook aardig. In dat verband, hè. Men zou het teken zien en dan verdwijnen. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dat werk waar het hier over gaat, is niet slechts dat het evangelie, de zaligheid, de vervulling van de beloften, zal ik maar zeggen, terechtkomt bij heidenen, maar meer in het bijzonder, het is dat de vervulling van deze beloften terechtkomt bij Efraïm. Wel bij Israël, maar bij het andere deel van Israël. Dat moet nog pijnlijker zijn, feitelijk, voor het Joodse volk. En dat is ook wat men ongetwijfeld niet gelooft. Dat is waar het om gaat, hè. Men beschouwt Jezus als de God der heidenen. Althans van een deel der heidenen, in ieder geval. Blanke heidenen, om zo te zeggen. Maar als je dan ook nog vertelt dat het feitelijk de God is van Efraïm en dat het gaat om Efraïm, dan wordt het natuurlijk helemaal pijnlijk. Want het Joodse volk riep jaren geleden een staat uit onder de naam Israël. Maar als ergens Efraïm nog rondloopt, gebruikt Juda de naam Israël volstrekt ten onrechte. Dat is nog netjes gezegd, wederrechtelijk zou meer op zijn plaats geweest zijn. Want de naam Israël werd gegeven, werd juist van Juda weggenomen in de tijd bij de splitsing van het Rijk en werd meegegeven aan Efraïm. En zolang er een Efraïm is, heeft Juda zeker niet het recht om zich Israël te noemen. Nou goed, zolang Efraïm zoek is, officieel dan, hè, want dat is de term, maakt men gebruik van de naam Israël. Maar het moet toch erg steken als blijkt dat het werk Gods in onze dagen gedaan wordt aan Efraïm in plaats van aan Juda. En dat is het teken. Dat is het teken van Jona. Het evangelie zal naar Nineveh, daar waar de 10 stammen in ballingschap werden weggevoerd. Nineveh betekent trouwens letterlijk de plaats van de zon. Ook aardig. De verblijfplaats, de rustplaats eigenlijk, van de zon. Het is moeilijk te vertalen, want je kunt het ook twee keer hetzelfde vertalen. Nineveh, ik kan je ook beschouwen als 2 keer hetzelfde woord aan elkaar. Dan heb ik dat meer gehoord in Jona. Maar goed, maar dan betekent het zoveel als de zoon met eerst geboorterecht. 2 maal de term Ninus, namelijk 2 maal de term de zoon. Niet het gebruikelijke woord voor zoon, maar daar gaat het niet om. Het spreekt juist over eerst geboorterecht. Net als de Kikayon, de wonderboom, ook 2 keer hetzelfde woord. In het laatste hoofdstuk dan van het boek Jona, zodat je men verziet hoe vaak de begrip dan nog zo voorkomt. Hè, hoe vaak die structuren in de Bijbel voorkomen. Maar het teken aan het Joodse volk is immers dit teken. Dat de Heer een werk doet buiten hen om. Terwijl ze het kunnen zien, terwijl voor iedereen te controleren valt. Maar men heeft het ook gezien, ongetwijfeld, want zo staat het hier ook. Maar inmiddels is men het vergeten. Men heeft het gezien en daarna is men verdwenen. En voordat Jeruzalem verwoest werd en het Joodse volk opnieuw en definitief in ballingschap gebracht werd, voor het zover was, ging in het zicht van elke Jood het evangelie naar Efraïm. Want ik blijf erbij, dan laat ik het anders zeggen, ik persoonlijk, dat is om geen discussie toe te hebben, maar ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat men in die dagen heel goed wist waar Efraïm zich bevond. Hetgeen blijkt uit de uitspraken van zowel Jacobus als Paulus over onze 10 stammen. Die wachtend zijn, zei Paulus, op deze boodschap. Nee, onze 12, moet ik zeggen. Die wachten onze 12 stammen. En ze bedoelden kennelijk niet het Joodse volk. En dat is maar waar het om gaat. Ze wisten dus waar ze die andere 10 ongeveer zouden vinden. Dat is maar waar het om gaat. Het is in het volle zicht van het Joodse volk gebeurd. Maar daarna is het volk inderdaad het land uitgezet en is eigenlijk alles vergeten. Want van de Joodse traditie is men de basis feitelijk ook kwijtgeraakt. De Joodse traditie gaat echt niet verder terug dan de Babylonische ballingschap. En de basis is ook weg. Sinds de verbranding van de tempel, zal ik maar zeggen. En de tegenwoordige ballingschap. Overigens, nu ik eraan denk, maar het heeft er niks mee te maken. De Joden zelf noemen de tegenwoordige ballingschap de Edomitische ballingschap. Men kent de Assyrische, de Babylonische, ook de Egyptische ballingschap uiteraard. Dat was nog in de dagen na Jozef en voor Mozes, zal ik maar zeggen. De tegenwoordige ballingschap noemt men de Edomitische ballingschap. Ik ben er nog steeds niet achter waarom het zo heet. Ik weet het echt niet. Ik kan het niet nagaan. Wel weet ik dat als het uit ballingschap zal worden teruggebracht. Kijk, daar zit de clue, denk ik. Men is niet naar Edom verdwenen. Voor zover men naar een specifieke plaats verdwenen is in de tegenwoordige ballingschap, was het naar Egypte, volgens Flavius Josephus en volgens Deuteronomium 28, de laatste verse. Maar men noemt het de Edomitische ballingschap, ik weet echt niet waarom. Maar het punt is natuurlijk wel, als het terugverzameld zal worden in de toekomst, wordt het verzameld uit Edom. Dat klopt precies. Dus ik denk dat het achteraf zal blijken Edomitische ballingschap te zijn. Maar waar de Joden het vandaan hebben, ik zou het je niet kunnen vertellen. Weet jij het? Ik weet het echt niet. Goed. Het probleem is trouwens dat als je navraag doet naar Joodse tradities, krijg je niet een antwoord. Krijg je gewoonlijk verwijzingen naar nogal cryptische uitspraken uit de Talmud, die op verschillende wijze zijn uit te leggen. Het helpt je gewoon niks. Men weet het ook niet, denk ik. Denk ik. Als er zoveel over geschreven wordt, en er is veel over geschreven, en je krijgt nooit een antwoord op waar komt het nou vandaan, dan is mijn conclusie, nou, dan weet men het kennelijk niet. Hoe komt het dat jodengeloof in een duizendjarig rijk? Waar staat dat in de Bijbel? In vredesnaam, waar staat dat? In het Oude Testament bedoel ik. Want ze noemen ons gileasten, nou, de meerderheid van ons niet. Maar de gedachte is dat mensen die geloven in zo'n duizendjarig rijk, dat heet gileasten. Wat niet een goede aanduiding is. Maar daarvan zegt men, nou ja, maar dat is een Joodse eschatologie. Nou, vertel mij dan eens hoe de Joden daar dan aan komen. Waar staat dat dan in de Bijbel? Want die geloven niet in het Nieuwe Testament. Dat lezen ze niet. Mogen ze niet eens lezen. Waar halen ze het dan vandaan als het niet is uit de Openbaring? Ik weet het niet. En zij zelf kennelijk ook niet. Dat is toch wel aardig. Hm? Ja, ze hebben stiekem gekeken in het Nieuwe Testament. Soms, broeder, denk ik dat het gaat om een bijzondere streek waarbij men wel degelijk het Nieuwe Testament gaat. Maar ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen vertellen. Wel is het natuurlijk zo dat hoewel men anders beweert, een belangrijk deel van de zogeheten mondelingentraditie verdwenen is. Je maakt mij niet wijs dat mondelingentraditie bewaard blijft in de loop der eeuwen. Voor zover het bewaard blijft, wordt het ook verbasterd. De Talmud wordt trouwens niet anders geacht te zijn dan de vastlegging van een mondelingentraditie. Ik geloof er weinig van, want ik geloof nooit dat de inhoud van de Talmud mondeling werd overgeleverd in de dagen van voor de Babylonische ballingschap. Ieder die zijn Bijbel kent, moet tot de conclusie komen dat dat onmogelijk is. Men diende de Heer immers niet. Hoe zou men een mondelinge traditie hebben met betrekking tot Mozes en de Mosaïsche wet en al dat soort dingen meer? Men diende de afgoden. En voor zover het dus een mondelinge traditie was, is die verdwenen. Ik persoonlijk geloof niet zo erg in die mondelinge traditie. Ik geloof in de schriftelijke traditie. Want daar heb ik alle reden voor. Daar maken namelijk alle klassieke geschiedschrijvers melding van. Al was het maar alleen Flavius Josephus. Die baseert zich in zijn oude geschiedschrijving niet op een mondelinge Joodse traditie, maar op geschriften die men toen nog bewaarde in de tempel. In de tempelbibliotheek in Jeruzalem. Maar ja, die is natuurlijk verbrand met de tempel mee. Nou goed. Dat was even weer een zijlijn. Ik probeer terug te gaan naar dit schriftgedeelte. En wordt dus aangekondigd het teken van Jona. Nou, ik geloof dat dat het teken is wat eigenlijk in onze dagen vervuld wordt. Namelijk dat de zaligheid, het evangelie, de Messias, terecht is gekomen inderdaad bij heiden in het algemeen en bij Efraïm in het bijzonder. En dat wordt in het bijzonder benadrukt door de laatste uitspraak. Hen verlatende ging hij weg. Dat is een uitspraak die in de evangelie veel vaker voorkomt, met name ook in het Johannesevangelie. En het wijst altijd op de situatie zoals in onze bedeling bestaat, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen we bij de waarschuwing tegen het zuurdeesem. En voordat u vraagt waar heb ik dat meer gehoord, geef ik meteen het antwoord. In Matthäus 12 namelijk. Matthäus 13, sorry. Want naar aanleiding van Matthäus 13 hebben we ook reeds over het zuurdeesem gesproken. De gelijkenis namelijk van het zuurdeesem was dat. Hier staat dan, en als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij hadden zij vergeten broden mede te nemen. Ja, dat hoeft langzamerhand niet meer, denk ik dan, hè. Goed. En Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. De matzes, zei hij dus. Nee, niet matzes, hoe heet het andere woord? Gamets, dat was hem. Gamets, de zuurdeesem. Dat kan ook brood, de aanduiding zijn niet alleen van het zuurdeesem, maar van het hele brood, hè. Zoals wat wij lezen als ongezuurde, dat is een woord, matzes, en dat verstaan wij, daar verstaan wij onder het hele ongezuurde brood, hè. Maar goed, wacht u van de zuurdeesem de Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf en zeggende, het is omdat we geen broden medegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hem, wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt, verstaat gij nog niet en gedenkt gij niet aan de 5 broden en der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt, nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt. Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zult van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat u niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Uitgebreid dus. De Heer waarschuwde voor het zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. Die uitspraak op zich hangt samen natuurlijk met die wonderbare spijzigingen, zoals uit de woorden van de Heer Jezus blijkt. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de Heer zelf brood geeft en daarmee leven, voedsel, woord geeft aan degenen die hem volgen. En nu zegt hij dat men zich moet wachten voor het brood, het voedsel, de leer, de woorden die men wellicht van een ander krijgt. En in het bijzonder dan van deze Farizeeën en Sadduceeën. Verband zou ons niet moeten ontgaan. Het gaat om hetzelfde eigenlijk. Maar het gaat om een leer, om een woord. Want zoals het woord, het brood wat de Heer vermenigvuldigde in beeld is feitelijk van het woord Gods, dat leven is. Zo gaat het hier om woord, lering, wat afkomstig is van de Farizeeën en Sadduceeën. Dat is de wet, in een of andere vorm overigens. En dat is een bediening des doods. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat is waar het om gaat. De leer, zij zouden zich wachten van de zuurdeesem des broods, staat er, vers 12. Zuurdeesem des broods, in dit geval betekent het zuurdeesem niet van het brood. Daar hadden we het net over in de pauze, tweede naamvalsvorm. Hoe je die dan moet vertalen naar modern Nederlands. Ik zou zeggen, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat moet je vertalen met zuurdeesem, namelijk het brood. Dat is wat het is, hè. Het zuurdeesem, het brood namelijk, gezuurde brood. Van namelijk de leer der Farizeeën en Sadduceeën. We hebben daar inderdaad naar aanleiding van Matteüs 13 bij stilgestaan. Er wordt namelijk in de Bijbel gesproken over het zuurdeesem der Farizeeën, het zuurdeesem der Sadduceeën. Vervolgens ook over het zuurdeesem der Herodianen. Wordt hier niet speciaal vermeld. En daarna vinden we zuurdeesem nog als uitbeelding van het niet staan in de christelijke vrijheid. Ik gebruik de uitdrukking maar voluit uit Galaten 5. En zuurdeesem wordt ook beschouwd als een uitbeelding van de oude natuur, want dat blijkt zo te zijn in 1 Korinthe 5. Maar onder alle omstandigheden gaat het eigenlijk heel fundamenteel om valse leer. Zuurdeesem, verborgen in 3 maten fijn meel, weet u wel. Valse leer die zijn invloed doet gelden. Alleen die valse leer, ja, als het niet ware leer is, het zijn wat plechtige en hooggegrepen clichés natuurlijk, maar hoe moet je het dan anders zeggen? Als het niet de ware leer is, dan is het valse leer. En als het niet de ware leer is, maakt het niet uit wat voor valse leer het is. In welke richting vals? Of men nou links of rechts of onder of boven van de waarheid afwijkt, maakt niks uit. Onder alle omstandigheden heet het in dit geval zuurdeesem. Alle zuurdeesem is dus niet hetzelfde zuurdeesem, maar het gaat erom dat het verzurend werkt en feitelijk dus bedervend werkt, want dat is wat het in de praktijk is. Vandaar een verschillende toepassing van zuurdeesem, maar in de grond is het gewoon valse leer, niet het woord Gods. En dan zal het dus wel het woord van de tegenstander zijn, van de slang. Daar komt het in de praktijk op neer. In dit gedeelte, want er valt nauwelijks wat aan toe te lichten nog, in dit gedeelte wijst de Heer, of waarschuwt de Heer dus, eigenlijk voor het zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En Farizeeën en Sadduceeën zijn twee tegenovergestelde Joodse theologische richtingen, om zo te zeggen. U weet wel, de Farizeeën met hun orthodoxie, de Sadduceeën met hun rationalisme, maar beide begrippen vallen puur binnen de religie. Bij Herodianen, die ook zuurdeesem beschreven wordt, bij Herodianen kom je er eigenlijk een beetje buiten terecht. Het gaat over politiek. Het is wel valse leer, daar gaat het niet om. Maar het is nauwelijks meer als religieus te beschouwen. En daarom wordt het hier ook niet genoemd, op een andere plaats weer wel. Maar hier gaat het juist om de godsdienstige leringen, zoals die binnen het Jodendom de meeste acceptatie vonden, om het zo te zeggen. Farizeeën en Sadduceeën, die beide categorieën waren ook vertegenwoordigd in de Joodse Hoge Raad. Er waren nog een paar andere stromingen, zal ik maar zeggen, maar die blijven verder buiten beschouwing, omdat ze geen rol van betekenis speelden. Dit waren erkende leringen binnen het Jodendom. Dat is in wezen nog zo, want in het Jodendom maakt men fundamenteel ook eerst onderscheid tussen orthodoxie en liberalisme. Het is niet anders. En als men orthodox is, dan draagt men een hoed. Liefst een bontmuts, of het erg orthodox is. Zo'n zwarte, zo'n brede, weet je wel. Zo'n Russische, maar goed. En als men liberaal is, dan draagt men een keppeltje. En daaroverheen dikwijls een pet. Voor alle zekerheid. Ja. Maar goed. De waarschuwing is gewoon een waarschuwing tegen de Joodse leer. Niet eens zozeer tegen de wet, want er was voldoende om de fariseeën te noemen. Maar ook tegen het liberalisme daarbinnen. Voor zover het maar Joods was. En daar gaat het om. Het is een waarschuwing niet tegen een bepaalde godsdienstige stroming, maar tegen elke Joodse leer, feitelijk. En nogmaals, Herodianisme valt er dan eigenlijk buiten, want zo Joods is dat niet, hè? Dat weet u toch, hè? Herodes was een Edomiet. Nou ja, een Idumeer heet het dan. U weet wel. Edomieten naar Judea worden Idumeers genoemd, en daar kwam Herodes uit voort. Hij was trouwens getrouwd met een dochter van de koning van Petra, de Nabateeën, maar dat is weer een ander verhaal. De verbinding was er. Maar de Judaïsme der Herodianen is dus in de eerste plaats politiek en nauwelijks Joods te noemen. Het is meer Edomitisch eigenlijk. Maar dat terzijde. Het is dus een waarschuwing tegen het Jodendom en de Heer zelf zal dat Jodendom ook verlaten. Ik dacht dat we nou in de voorgaande hoofdstukken er uitgebreid genoeg bij hadden stilgestaan. Van waar heeft deze zijn wijsheid? Weet u nog? Waar komt hij vandaan en van waar heeft hij zijn wijsheid? Nou, niet uit het Jodendom. En dat verhaal is het dus. Hè? De Heer schuift er dus aan de kant. En wat nu vanaf in vers 5 tot en met 12 besproken wordt, sluit dus meteen aan bij het voorgaande vers. Hen verlatende ging hij weg. En terwijl hij hen verlaat en weggaat, als het ware buiten het Jodendom treedt, waarschuwt hij zijn discipelen voor het Jodendom. In welke vorm dan ook. Moet duidelijk genoeg zijn. Het is wel hard, dat weet ik wel. Maar ja, de waarheid is altijd hard. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat is waar het om gaat. En dat zouden ze begrijpen. Ze begrepen het ook. Dat zij zich zouden wachten van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Want hoe dan ook, wat een mens is, is het er hoge mate bepaald door dat wat hij leert. Dat wat hij in zich opneemt. En daarom worden ze op voorhand ervoor gewaarschuwd. Niet in de praktijk, maar gewoon op voorhand. Denk erom, daar moet je niet mee te maken hebben. Zijn genadig genoeg, want past volledig in dit schriftgedeelte. En hierna komen wij inderdaad terecht in vers 13, waar staat, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi. Dan moet je weten waar het ligt, Caesarea Philippi. In de streken staat er, de delen, de streken, het gebied daar in de buurt van Caesarea Philippi. Ik weet niet of het op je kaart staat. Ja? Dan heb ik het er gisteren nog opgezet, vrees ik. Maar zoiets. Helemaal bovenaan. En min of meer op het tegenwoordige drie landenpunt. Want die rode streep, maar die heeft een zwart-wit afdruk. Dus daar zit er niet. Die brede, grijsachtige streep, die geeft aan de grens van de tegenwoordige Joodse staat, inclusief de zogenaamde bezette gebieden, maar helemaal in het noorden, ver boven het meer van Galilea, daar vindt men Caesarea Philippi. Wat Caesarea Philippi voorstelt, dat is wel algemeen bekend. De stad heette vroeger anders, maar men weet niet precies hoe dan. Daar heb ik het zo nog even over. Maar het is door Philippus, de viervorst, ontwikkeld en uitgebreid opgebouwd enzovoort en genoemd naar de keizer uiteraard. Want zo doe je dat in de politiek. Ja, krijg je weer vriendjes van en zo. Dus sindsdien heet het Caesarea. Maar aangezien iemand anders ook al eens op het idee kwam om een stad Caesarea te noemen, heet dit Caesarea Philippi. Het Caesarea van Philippus, ter onderscheiding van Caesarea gelegen aan de kust. Dat was min of meer een Caesarea van Herodes, overigens. Maar Caesarea Philippi in het uiterste noorden, in het brongebied van de Jordaan, zeggen wij dan, men is niet zeker welke plaats of hoe de plaats daarvoor heette. Het is wel zeker dat het ook de naam droeg van Paneas of Banias, genoemd naar de Griekse god Pan. Vanwege de verering van Pan in de een of andere grot daar. Hè, dat, maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar als u het mij vraagt, ik denk dat er een beetje een misverstand in spel is. Voor zover ik weet namelijk, is Caesarea Philippi in de praktijk niks anders dan Laïs. Alleen, vindt u op je kaart ook niet. Maar Laïs zou er tegenaan gelegen hebben. Maar je moet het toch op een andere plek op de kaart zetten. Dat is anders een beetje moeilijk, hè? Maar als u het mij vraagt, Caesarea Philippi is niks anders dan Laïs. Bovendien, de delen van Caesarea Philippi brengen ons in elk geval in Laïs. Want de dichtstbijzijnde plaats is dan zeker, zoals het niet hetzelfde is dan zeker Laïs. Maar Laïs is interessant. Maar ik kan niet de hele geschiedenis vertellen natuurlijk. Laïs is interessant omdat het de plaats is die in de tijd in bezit werd genomen door een deel van de stam van Dan. Staat hij daarnaast dan? Ja. Hier staat wel Dan. Ja, maar het was een deel van de stam van Dan. Hè? De geschiedenis was deze, dat Dan, de stam van Dan zich zo ver uitbreidde dat er niet meer te leven viel binnen het gebied waar dan de stam was toegewezen. Toen gingen enige honderden, ik weet niet meer, ik geloof 600, wil ik afwezen, van de stam van Dan, die gingen zwerven. Zo heet dat bij bijen, maar laat maar zitten. Maar die gingen zwerven, trokken uit. Er is een heel prachtig verhaal bij, maar daar heb ik eens een week lang over gesproken. Dus dat doe ik nou niet meer. Hè. En in het eind van Richteren. Eind van de geschiedenis van Richteren. Heel, heel mooi verhaal, maar heel ingewikkeld, de typologie. Maar de gedachte is dat een deel van de stam van Dan inderdaad gaat zwerven en naar het noorden trekt en daar uiteindelijk met een priester bij zich. Overigens een priester niet uit Levi, maar daar gaat het nou niet om. Maar ze komen helemaal in het noorden terecht bij een plaats die helemaal afgelegen, afgezonderd ligt, geïsoleerd. En daar vestigen zij zich. En sindsdien spreekt men over Israël als over het land van Dan tot Beersheba. Dat wil zeggen vanuit het uiterste noorden naar het uiterste zuiden. Deze plaats dus, Laïs, ligt in het uiterste noorden. Maar via deze typologie van die geschiedenis in Richteren is de plaats een beeld van de gemeente. Ja. Dus, dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen. Dat gaat nog helemaal niet, hè. Maar Dan hoorde bij Efraïm en Dan gaat inderdaad op zoek. Zwerft uit, trekt eruit, stelt zich buiten de stammen van Israël, maar in de allerhoogste positie, want noorden is nog altijd de plaats van de kroon, dat weet u toch, hè? Zuiderkruis, noordenkroon, dat is makkelijk, hè? Astronomen kunnen dat onthouden. Dus noorden is het gebied van de plaats van de troon. Zij vestigen zich in het uiterste noorden en zijn daarmee in beeld van het gelovige overblijfsel van Israël in onze dagen, de gemeente of wat het maar wezen mag. En in de tijd heb ik uiteengezet. En dat kan niet in 5 minuten, ook zelfs niet in een kwartier. In de tijd heb ik uiteengezet dat de naam van Dan vervolgens in de Bijbel staat voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Tegenover Benjamin het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Maakt het soms wat ingewikkeld, maar ja. Die verschillen worden toch wel degelijk aangegeven. Nou, die plaats Laïs in het uiterste noorden is dus een beeld van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Maar dat een gemeente is, ja, dat moet voor ons langzamerhand duidelijk zijn. Zal ik mijn zoetjes er ook bij gooien, Jannie? Dan heb je even wat te doen. Nou goed. Begint hij nou echt op een kerk te lijken? Ja. Hè? Dan vind je altijd pepermunt onder de banken, wist je dat? Ik heb niet zoveel ervaring, maar. En kauwgom onder aan de banken.
Ja. Dat noorden van de Israël, daar hebben ze ook opgravingen gedaan naar die oude stad van Dan. Met de oostkant van Jordaan.
Ja, dat moet daar zijn. Dat moet daar zijn. Het is in ieder geval dat gebied.
En dat zou dus Caesarea.
Het zou Caesarea Philippi zelf kunnen zijn, ja. Maar daar is verschil van mening over. Dat weet men niet echt goed. De plaatsnaam komt trouwens in het... Ik weet niet of je het gauw kan vinden. Komt in het Oude Testament ook voor. Maar dan heet hij ook anders. In de dagen van Jozua namelijk nog. Maar men weet niet of het om dezelfde plaats gaat... of dat het een plaats daar vlakbij is. Dat is het probleem. Het probleem is namelijk dat niet alleen persoonsnamen... maar ook plaatsnamen nog eens door elkaar gebruikt worden. Dat wil zeggen dat één en dezelfde plaats... of één en dezelfde persoon meerdere namen heeft. Amsterdam heet toch ook Mokum? Groot Mokum. Niet te vergeten. Maar dat kan nou eenmaal. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn... Maar als je het achteraf moet uitzoeken, dan vormt het soms wel een probleem. Trouwens, alle oude plaatsen in Nederland hadden vroeger de Romeinse tijd allemaal een andere naam. In het Latijn uiteraard. Eenmaal voor goede huizen komen wil je het trajectum identificeren als Utrecht. Toch of niet? Nou, enzovoort. Hè. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Ik kan die oude naam niet vinden. Ik dacht dat ik het opgeschreven had. In Jozua heeft het namelijk ook... een andere naam. Maar goed, ik ga er maar verder meteen overheen dan. Waar het op neerkomt is in elk geval dat als we in Caesarea Philippi zijn... dan zijn we bij de keizer. Caesarea, genoemd naar de keizer. En dat heeft alles van doen met Rome dus. En dus even van doen met dat de evangelie naar de heidenen gaat. In Handelingen gebeurt dat namelijk. Dan gaat het evangelie weg via Caesarea. Alleen is een ander Caesarea aan de kust, de havenstad, en vandaar gaat het de zee over. Maar dat doet nog weinig de zaak. Of daar gaat het naar de heidenen, weet je wel. Maar goed, dat doet nog verder niet de zaken. Hier is het in het noorden, maar net zo goed bij een plaats onder de naam Caesarea. Dat blijft gewoon dezelfde betekenis houden, al is het een andere plaats. Maar als u het mij vraagt, de delen van Caesarea Philippi omsluiten in ieder geval Laos. Het is het gebied, of Laïs, het is het gebied waar de... Het overblijfsel van de stam van Dan woonde. En dat is nou eenmaal een beeld van de gemeente. En zodra we Richteren bespreken, leg ik dat dus uitgebreid uit. Maar ja. Maar nu verder niet meer. Bovendien, het ligt aan de grens met Libanon. Dat is nu zo. Dat was vroeger ook zo uiteraard. Want Libanon kennen wij nu als de naam van een staat. Een land, dus om zo te zeggen. Maar die naam is tamelijk ongewijzigd gebleven. Dat kan ook moeilijk anders. Want de naam is eigenlijk de naam van het gebergte daar. En dus blijft het zo dat die staat inmiddels ook Libanon heet, kan wel wezen. Vroeger heette het land gewoon Syrië, wat maakt het deel uit van Syrië. Het land Syrië dus, in het noorden. Maar het maakt weinig uit. Waar het om gaat is dat ook aan de grens met Libanon, het gebied dus van Tyrus, Sidon, Sarfat enzovoorts, komen wij terecht bij het oude verhaal van Libanon en Laban enzovoorts. Dus de hele omstandigheid daar in het uiterste noorden, de grens met Libanon en op in het gebied van het overblijfsel van de stam van Dan, wijst altijd in dezelfde richting. Dat wil zeggen dat als hier gevraagd wordt wie de Heer Jezus feitelijk is, dan gebeurt dat daar op die plek. Dat is niet Jeruzalem, maar het is in het uiterste noorden. Het is niet Judea, niet bij Juda, maar het is inderdaad eigenlijk overdrachtelijk bij Efraïm. Dat is waar het op neerkomt. Begrijpen jullie? Ja. Ik heb niet zoveel tijd meer om het verhaal in één keer te kunnen vertellen. Dat is jammer, want er zit erg veel in wat nu volgt. Maar wat denkt u van deze? U weet, de Heer vraagt aan en zegt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat objectief gezien een domme vraag is. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is net zoiets als, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Dat heb je toch, hè? Beetje domme vraag, maar er zit natuurlijk het een en ander achter. Nou goed, uiteindelijk vraagt de Heer het dan aan Petrus min of meer, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zegt dan, gij zijt de Messias, de zoon van de levende God. En hij zegt dus niet de zoon des mensen, want dat was de vraag eigenlijk ook niet, hè. Gij zijt de Christus, de Messias, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan geeft de Heer als commentaar onder andere, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En men verbaast zich sinds eeuwen erover dat de Heer het op zo'n vreemde wijze zegt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het van alles van doen heeft met dat men de klemtoon legt op Petra. Men zou het moeten leggen op deze. Men zou namelijk moeten lezen, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En wat mij betreft is dan het hele verhaal in één klap duidelijk. Want dan is de vraag, is er nog een andere Petra? Daarna vragen we pas, wat is dan deze Petra? We vragen eerst, wat is die andere Petra dan? Op deze Petra. Is er een andere Petra? Ja, zeker is er een andere Petra. Maar dat is het Petra waarop Israël in de openbaring van het koninkrijk gebouwd zou worden. Maar ja, aangezien niemand dat weet, bij wijze van spreken dan, komt men op die gedachte niet, vanzelfsprekend. Maar waar je één keer gezien hebt in de Oudtestamentische profetieën, dat de openbaring van het koninkrijk van de Messias zou beginnen in Petra, in Edom dus, de hoofdstad van Edom of van Ismaël eventueel, daar zou je begrijpen dat het in deze uitspraak inderdaad niet gaat om het herstel van Israël en om de openbaring van het koninkrijk, niet om een gemeente in verband met de 12 stammen enzovoorts, maar om een andere gemeente, die een die gebouwd zou worden namelijk in een andere Petra of op een andere Petra. Als je Petra trouwens vertaalt met rots wordt het nog duidelijker. Op deze Petra, een andere Petra, zal de gemeente gebouwd worden. En dat kun je natuurlijk laten slaan, zoals bekend, op de uitspraak van Petrus. Maar aangezien de uitspraak van Petrus toch ook gewoon uit zijn hart voorkomt, kun je dus gewoon zeggen dat het slaat op Petrus zelf. Ik heb er geen probleem mee. Toch? Op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En als u zegt, ja, maar de gemeente is toch niet gebouwd op Petrus, maar op Christus, zeg ik, ja, dat kan nou wel zo wezen, maar volg het verhaal hier dan eens. Want daarna zegt de Heer, ik zal u, Petrus dus, vers 19, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn, en wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn, enzovoorts. Nou, daar gaat het nou verder even niet om, maar waar het om gaat is om de vraag, bij wie begint dan de gemeente? Wie staat aan de basis van de gemeente, en de roeping van de gemeente hier op aarde? Nou, de Heer wijst hier op Petrus. Dat in de grond het natuurlijk gaat om de Christus over wie Petrus hier iets zegt. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar zo diep grijpt het hier gewoon niet. En je moet er niet iets inleggen wat niet aan de orde is. Wat aan de orde is, is dat Petrus hier op voorhand wordt aangesteld als degene door wie het evangelie gepredikt zou worden. En in het bijzonder zelfs aan de heidenen. Loop je tegen het volgende probleem op. Probleem dat velen denken in de eerste plaats dat dat er niks toe doet. Maar in de tweede plaats dat velen denken dat niet Petrus, maar Paulus degene was die het evangelie zou brengen aan de heidenen. En dan moet ik u zeggen, nou, dat heb ik bij beide nagevraagd en die twee zijn het erover eens dat het Petrus was en niet Paulus. Ja, ik zeg het misschien ten overvloede, maar ik neem liever geen risico. Want dit zijn van die wissels waardoor men die men verkeerd legt en waardoor men op een verkeerd spoor terechtkomt. Petrus was de man die het evangelie naar de heidenen zou brengen. Niet alleen op grond van deze uitspraak, maar ook op grond van wat er verder gebeurt in handelingen. En in het bijzonder, de man zegt het ook in publiek, waar alle belangrijke apostelen bij zijn, inclusief Paulus, in Jeruzalem. En hij zegt, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dus niemand die het tegenspreekt. En ook Paulus niet, terwijl het daar in Handelingen 15 juist om ging. Om dat verschijnsel dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. En Paulus laat het erbij, want het was Petrus die dat zou doen. Oorspronkelijk, en want daar hebben we het nu over, oorspronkelijk, de basis. Dat later Paulus dezelfde weg ging in de voetsporen van Petrus. En dat Petrus daarna terugkeerde naar het Jodendom om onder de Joden het evangelie te prediken, doet daar niks aan af. Ik zeg altijd, Petrus was de man die de deur zou openen met de sleutel, dat daarna Paulus er doorheen gaat. Ja, wat had hij dan gedacht? Dat hij alleen zelf er door mocht, Petrus. Natuurlijk niet, zo zit het ook niet, hè. Maar wat in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt, is onder andere hoe via de apostel Petrus het evangelie naar de heidenen zou gaan. En je zou dus de klemtoon moeten leggen op de uitspraak op deze Petra. Want op dat andere Petra, Dat letterlijke Petra, wat ook officieel Petra heet in het Grieks. Het is niet anders te zeggen. De plaats heet Petra in het Grieks. Het is de Griekse naam. Hè. Op die andere plaats zou een begin gemaakt worden met de openbaring van het koninkrijk. In de toekomst. Maar het punt is juist dat het koninkrijk, de zaligheid, het nieuwe verbond van Juda zou worden weggenomen en ergens anders naartoe zou gaan. Zodat dan sprake is van een ander Petra. En die andere Petra, of dat andere Petra, is Petrus. En zijn verhaal, zijn prediking. Dat is maar waar het om gaat. De gemeente wordt in werkelijkheid gebouwd op dit getuigenis dat deze Jezus is de Christus. Het is de apostel Petrus die dat het eerst in de mond neemt. En vermoedelijk is dat ook de grond waarop tot hem gezegd wordt: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En heel praktisch en plastisch gezegd betekent in de praktijk dat hij de eerste spreker zou zijn op de conferentie op de Pinksterdag. Toch? In Handelingen 2. Maar het betekent ook dat hij de eerste zou zijn die officieel het evangelie naar de heidenen zou brengen. In Caesarea. Niet Filippi, maar die andere. Caesarea aan de zee. Caesarea Maris zal het dus wel heten. Maar goed. Niettemin Caesarea. Nou, dat is waar het hier om gaat. Het is die kortsluiting tussen die beide plaatsen. Onder min of meer dezelfde naam ook. Wat de Heer hier naar voren brengt in de voorgaande hoofdstukken is hoe het bij Juda zou worden weggenomen in elk geval. En in dit schriftgedeelte hoe het ergens anders naartoe zou gaan. En moeilijker is het niet. Maar het is gebaseerd op de vraag naar de identiteit van Jezus van Nazareth. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Is de vraag. Hier, deze plaats. En u begrijpt nu waarom het bijstaat, in welke plaats het was. Vanwege dat via een Caesarea, al was het dan een ander, naar de heidenen zou gaan en via de connectie van dit Caesarea met het overblijf naar de stam van Dan en de connectie met Libanon. Nou goed. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het punt is namelijk dat niet ter discussie staat dat hij de zoon des mensen is. Dat is voor ons sowieso al problematisch. Overigens, we hadden het in de pauze over nieuwere Bijbelvertalingen. Daar heb ik in gelezen, niet de zoon des mensen, maar mensenzoon. En er wordt dus het lidwoord weggelaten. Om een of andere begrijpelijke reden. In de eerste plaats omdat gemiddelde Nederlander zijn Nederlands onvoldoende beheerst om het lidwoord hier te herkennen. En als men dat toch niet herkent en deze tweede naamvalsvorm lastig is, laat men hem helemaal weg en vertaalt men met mensenzoon. En vandaar de uitdrukking, hij was één van ons, want mensenzoon betekent nauwelijks meer dan dat hij was een mens. Dus kun je het woord zoon ook nog wel weglaten en gewoon zeggen mens. Maar dan betekent het echt helemaal niks meer natuurlijk. Bovendien, als je zegt dat de Heer Jezus mens was, dan krijg je meteen ruzie, kerkscheuringen en alles. Want hij was toch God, is dan de gedachte. Want deze waarheid kent men ook niet. Ik bedoel, je kunt aan het vertalen blijven, maar je legt niks uit zo. Hoe je het ook vertaalt, het heeft toelichting nodig. Maar de term zoon des mensen komt in de eerste plaats uit het Hebreeuws. Dat is punt 1. En punt 2, de term zoon des mensen is eigenlijk letterlijk, of betekent eigenlijk letterlijk, de erfgenaam, want een zoon is een erfgenaam, leg dat nog maar eens uit.